Welkom terug bij de Barbels en Bubbles podcast. Flow, de nieuwe yoga- en pilatesstudio van Morgan van Weyenberg. Zij spreidde onlangs haar vleugels en ging haar eigen pad op. Ik heb een gesprek met haar en ik spreek voornamelijk over haar verhaal. Hoe kwam zij tot waar ze nu is? Een supername met een passie voor wat ze doet. Enjoy! Welkom bij de Barbels en Bubbles podcast. We zijn terug met een nieuwe aflevering. En ik heb vandaag terug iemand nieuw voor mij zitten natuurlijk. En dat is Morgan van Weyenberg. Zeg ik dat correct, Morgan? Weyenberg? Ja, hè? Ja? Oké, perfect. Ze knikt voor de mensen die luisteren. Ze knikt. Ja, Morgan. Leuk om jou op de podcast te hebben bij ons. Nu, de mensen die jou niet kennen... We doen altijd hetzelfde in het begin van onze podcast. Wie ben je? Wat doe je? Van waar kom je? En zo verder en zo voort. Go!
Hey, hallo dag iedereen. Leuk dat jullie allemaal luisteren. Dus inderdaad, mijn naam is Morgan. En dat start altijd met wie ben je? En dan denk je onmiddellijk aan... ik ben een doodgewoon meisje, geboren en getogen in Kortrijk. En ondertussen woon ik al 6 jaar in Waregem. En in de eerste plaats mama van 2. Want dat is nu zo, hè. Je bent nu mama. En daar kruipt veel tijd en energie in, maar het is natuurlijk ook wel super leuk. Daarnaast ben ik ook yogi en teacher, coach, vooral in het yoga, pilates en dat soort bewegingsvormen. En dat is een beetje in grote lijnen wie dat ik ben, wat dat ik doe. Ik ben vooral heel enthousiast, heel positief. Een beetje koppig en eigenzinnig ook. En dat hoort er wel een beetje bij als je een bepaalde visie en richting uit wilt. Heel perfectionistisch. En dat heeft mij al vaak ook parten gespeeld. Maar dat heeft ook al heel veel mooie dingen teweeg gebracht. Ik ben sportvrouw. Ik hou van lekker en gezonde voeding. Voilà.
Ja. Zijn er buiten al uw sportactiviteiten en dergelijke, is er daar nog ruimte voor andere hobby's? Zijn er nog hobby's dat je zegt van, ja, dat gaan mensen misschien niet weten of dat doe ik nog erbuiten? Je bent natuurlijk mommy, dus dat neemt al heel veel tijd in waarschijnlijk.
Ja, ik ben wel zo iemand die... ik kan mij met van alles bezighouden. Ik hou ook van interieur. Moest ik meer tijd hebben, dan zou ik een cursus bloemschikken volgen. Ik zou een kookcursus doen. Ik leer supergraag dingen bij. En ik kan mij echt heel goed bezighouden. Maar jammer genoeg... mis ik een heel klein beetje tijd. Ja. En voel ik ook wel dat ik zo een heel klein beetje meer in, soms in één richting moet denken, in de plaats van alles te willen en willen doen en ondernemen. Dus ik heb dat ook wel een beetje geleerd om mijn energie te focussen meer in één richting. Ja. Maar ik zeg het, ik ga super graag op reis. Ja, wie niet? Ja. Ik zit graag buiten in de natuur. Deze zomer ben ik beginnen suppen ook. Ik zeg het, moest ik meer tijd hebben, dan stond ik zeker wekelijks op die plank. Het is een beetje tipper nu op dit moment.
Ja. En als we dan teruggaan naar vroeger, Morgan, hoe was je vroeger dan al zo sportief? Was je vroeger dan al die eigenschappen die je nu hebt opgenoemd? Was dat vroeger al zo?
Ja, ik denk dat wel een beetje zo gegroeid is. Ik heb het geluk gehad dat mijn moeder, ik ga niet zeggen heel België, heeft wel een rondrijden, maar het scheelde niet veel om mij eigenlijk van alles te laten proeven. Ik ben heel jong... Ja, gestart met iedere dag een hobby te doen. Ik heb gezwommen, ik heb getennist, ik heb gehockeyd. Ik heb muziekschool gedaan, ballet, academie. Eigenlijk alles dat je als kind kunt doen, heb ik gedaan. En dan is dat stilletjes aan een beetje meer ene richting beginnen uitgaan. Omdat je Je begint ook wel te merken wat dat er het meest ligt. Er gaan dan bepaalde dingen zijn die van 1 training naar 2 training naar 3 trainingen in een week hangen. Dus stilletjes aan is dat zo een beetje meer in de richting, 2 richtingen eigenlijk gegaan. En dat was enerzijds dansen en dan anderzijds de academie en het creatieve die altijd wel erin gebleven is. Dus ja, echt heel sportief. Ja, ik bewoog uiteraard heel veel. Maar ja, dansen, dat valt niet altijd zo onder de sport als in een balsport of in het lopen. Of, dat is zo gelijk nog iets tussen dat creatieve en die beweging in. Dus ja, ik kan natuurlijk niet zeggen dat ik niet sportief bezig geweest ben. Een deel van mijn wekelijkse activiteit geweest.
Als je iedere dag bezig bent met sport, dan ben je redelijk sportief bezig geweest. Dat is wel. Hoe was je als kind? Was je ook hetzelfde? Was je een actief kind of was je meer een terughoudend?
Ja, ik denk eigenlijk achteraf, als ik het zo'n beetje hoor en zie ook van filmpjes of... was ik eigenlijk vrij rustig, heel schuchter. Maar dan meer als kleinkind, een keer dat dan zo de lagere school, dan ja, was ik wel... Ik was wel altijd mee in noop, maar ik was ook wel niet handje de voorste. Terwijl dat nu wel eerder zou, denk ik, omschreven worden als vrij dominant. En ja, ik zei het al, echt wel een specifieke mening over dingen en zo. Terwijl dat ik vroeger eigenlijk eerder ging meelopen, maar ik was wel altijd bij de luiden van de klas. Ik was wel altijd bij net iets populairdere groepje van de klas. Ja. Zo al die zaken. Maar ben denk ik wel veel socialer en veel extraverter geworden doorheen de jaren.
Zijn dat ook eigenschappen die je nu terugziet in je kinderen? Of in een van de twee? Of gemixt? Ja,
ik vind het eigenlijk wel grappig. Want ik dacht altijd, als ik nu mijn kinderen zie... dan zou je denken dat je vroeger ook zo werd. Maar ik was eigenlijk wel tegenovergestelde. Mijn kinderen zijn eigenlijk echt vrij aanwezig. Ja. Heel luid, heel enthousiast, heel sociaal, allebei. Kunt ze gelijk waar droppen. Ze gaan hun plan trekken, heel zelfstandig. Ja. En dat was ik eigenlijk op die leeftijd, want ze zijn nu 5 en 7. Dat was ik eigenlijk echt wel nog niet. Ja. Hek. Ik denk dat ook een beetje de maatschappij is en een beetje de wereld waarin dat we leven. Ze worden echt wel mondiger. Ze zijn wel wat losser en vrijer precies. Misschien ligt het inderdaad daaraan. Maar het is niet zo dat ik en mijn man onze karakteristieken eigenlijk er onmiddellijk in terugvinden. Andere zaken natuurlijk altijd, maar dat extraverte, dat hebben ze niet onmiddellijk van ons op die leeftijd.
En dan, hoe evolueer je dan als kind? Je gaat dan naar het secundair onderwijs, je gaat dan naar het hoger onderwijs. Blijft die sport wat aanwezig? Hoe was je als persoon? Welke studies ga je dan uiteindelijk gaan doen?
Die sport bleef zeker aanwezig. Ik heb dan eigenlijk een beetje het normale parcours afgelopen. Zoals iedereen van het lager ben ik in het modern gestart. En dan heb ik verder ASO gedaan en zo. Maar ik begon toch wel meer en meer en meer te dansen. Ondertussen zat ik ook in een semi-professioneel gezelschap in Kortrijk. Wij traden veel op. We hebben in binnen- en buitenland gedanst. En dat was natuurlijk wel leuk, hè? Want ik ging dan bijvoorbeeld midden in het jaar een hele week naar Portugal om te gaan dansen. Maar je merkte dat wel al zo, de school stond daar niet altijd even positief tegenover. Ze lieten dat wel toe, maar dat was precies ook niet echt de gang van zaken. En dan heb ik op een punt gestaan dat ik aan mijn ouders wel gevraagd heb van, mag ik niet naar een KSO-richting? Dat ik wel merkte dat meer mijn ding was. In het ASO begon dat ook wel zo. Het 5e, 6e middelbaar was stroever te verlopen. Je merkt ook, als je iedere dag danst, iedere avond, ja, je schoolwerk, ja, alles moet je kunnen combineren. En dat was niet zo evident. Ik gaf ondertussen ook al les. Ja. Dus aan 15 jaar ben ik daar ook al mee gestart. En dus, dat dans nam eigenlijk heel veel in beslag. Maar bon, het is gelukt. Ik ben door mijn ASO gegaan. Niet altijd even soepel. Maar, we zijn er geraakt. En, maar dan was dat eigenlijk niet echt mijn ambitie om alleen maar te dansen. Ik vond het altijd wel leuk om alles met elkaar te combineren. En dan heb ik ook gekozen om mijn studies in Kortrijk te doen, om eigenlijk niet op kot te gaan, om thuis te zijn, zodanig dat ik eigenlijk opnieuw iedere avond ging kunnen gaan dansen. Ja. En dan zijn die studies meer in de richting gegaan van mijn creatieve passie. En heb ik gekozen om industrieel productontwerpen te studeren. Wow. En dat is nu de Ho West in Kortrijk. Mm-hmm. En enerzijds de ingenieurrichting van, dat hebben we niet gedaan, want dat wiskunde, dat was toch niet echt helemaal mijn ding. Maar wel het creatieve, dus ja, productontwerpen, ja, dat gaat van alles dat wij nu aan producten rondom ons kennen, ja, dat wordt ontworpen, dat wordt, de ergonomie wordt daarvan bestudeerd, de marketing die daar rond zit. Dus ja, super tof. En in combinatie met dat dansen, blijven vol een bak dansen. We zijn dan ondertussen ook naar Rio de Janeiro gegaan. Dus echt wel superveel leuke opportuniteiten om dat met elkaar te combineren. En dan is het gedaan met studeren. En dan zijn 21 jaar, dan heb je een bachelor op zak. En dan denk je, ik ga totaal nog niet gaan werken. Ja. Dat zie ik eigenlijk nog niet direct zitten. Door dat dansen heb ik begon ook wel te merken van ik wil daar eigenlijk echt wat maximaal uithalen. En dat was eigenlijk een beetje mijn doel. Van toch nog een dansstudie te doen om alles dat erin zat eruit te halen. Ja. En te merken en zeker niet te kunnen terugkijken later van had ik dat gelijk maar gedaan. En er zat ik toch nog net iets meer in. Dus in mijn laatste jaar in de Ho West ben ik de audities gaan afschuimen in België en Nederland om binnen te geraken in de school. Dat was ook wel al 3 jaar ouder dan de meeste. En vaak ook zitten Hollandse studenten eigenlijk, die starten vaak ook al aan 17 jaar aan hun hogere studies. Dus ik was toch wel 3 tot 4 jaar ouder dan de rest. Maar bleek eigenlijk ook wel leuk achteraf. Je bent al net iets matuurder in de keuzes dat je maakt. Je maakt ze ook iets bewuster. En dan heb ik gekozen na een aantal audities te doen. En sommige gewoon binnengelaten en sommige gewoon ook niet. Ja, dat hoort erbij. Je kunt niet overal die audities slagen. Heb ik eigenlijk gestart in Tilburg. Dus in Nederland aan de Fontys Academie ben ik gestart als uitvoerend danser. En dat was redelijk allround. Heel veel verschillende stijlen. En dat was een pittig jaar. Jaar ook vol blessures. Want dat plotseling moet je tot 6 tot 8 uur per dag gaan dansen. En je bent dat toch niet echt gewend. Dus dan had ik een scheenbeenvliesontsteking. Heb ik gesukkeld met mijn knie. Dat is dan gelijk toch ook wel allemaal gelukt. Het enige was een beetje de stijl. De stijl in Nederland was anders dan de hedendaagse stijl, hedendaagse dans. Want ik moet ook wel zeggen, ik heb geen klassiek ballet. Ik heb wel klassiek ballet gedanst als kind. Maar in mijn verdere verloop als danser was dat vooral modern hedendaagse dans. Ja. En in Nederland was een andere stijl dan in België. En dan heb ik wel gekozen om mijn tweede en mijn derde jaar verder in Antwerpen te doen. En dat lag mij persoonlijk ook iets beter. En ook qua sfeer, dat was een leuk jaar in Nederland. Maar ik zat op dat moment niet 100% in mijn vel. Dat was denk ik wel de pittigste jaren, mentaal ook. Zo'n beetje gesukkel om een draai te vinden in het leven. En er komt zoveel op je af. Dus dat was een beetje late puberteit, laat me het zo zeggen. En ja, in België is dat dan allemaal weer een beetje op zijn plooi.
Ja, super, super, super. En ja, nu ben ik ook wel benieuwd naar de overgang van je danscarrière, die eigenlijk wel redelijk succesvol was, naar de sport, naar de pilates, naar de yoga, naar de hoe is dat? Was dat al iets die al in uw achterhoofd lag? Of was dat iets dat je zegt van, kijk, ga een keer een les pilates volgen en je was verkocht bij je zou spreken? Of...
Nee, eigenlijk totaal niet. Want ik had pilates in de dansopleiding. Ja, dat is echt een training dat denk ik iedere danser krijgt. Mm-hmm. Maar ik hoop dat ze niet luistert, mijn pilatesleerkracht van toen. Maar ja, nee, ik vond dat eigenlijk verschrikkelijk. Dat was iedere les hetzelfde. Je wist al de oefeningen op voorhand. Ze zijn zodanig lastig dat je het eigenlijk al niet meer ziet zitten vanaf de eerste oefening dat je doet. Dus ik had daar eigenlijk niet zo'n leuke ervaring mee. En ik dacht altijd van, je kunt dat toch op een andere manier brengen. Zodanig dat die workout dat leuk wordt. En uiteindelijk is dat met alles zo. Hè. Daarna ben ik na mijn studies uiteraard ook weer redelijk wat audities gaan doen om in gezelschappen binnen te geraken of in producties, dansproducties binnen te geraken. Dat is allemaal niet zo heel evident. En bleek ook dat ik ben redelijk honkvast en ik was ook niet de moderne hedendaagse danseres om met de rugzak op de trein te zitten, om iedere maand in een andere stad te verblijven, om zo...
Ja.
Ja, je moet dat ergens ook wel in je hebben. Er is enerzijds dat talent en er is het dansen, maar er is ook het aspect van, wil ik zo leven en wil ik als artiest... een heel onzeker bestaan wel een beetje hebben. En ja ik merkte dat van, dat is echt niets voor mij. Ik weende overal weg waar dat ik zat. Als ik in Amsterdam in zo'n klein hosteltje zat of zo. Ja, alleen nu zou ik dat allemaal doen. Nu heb ik een heel andere mentaliteit en een heel ander zicht daarop. Maar op dat moment was dat echt niets voor mij. Dacht ik van oké, laten we iets zoeken dat je toch wel met die beweging bezig blijft. En dan heb ik eigenlijk altijd de keuze gemaakt om mijn hoofdberoep aan te passen naar mijn bijberoep. Want mijn bijberoep was ondertussen inderdaad ook wel lesgeven.
Ja.
Danslesgeven aan verschillende leeftijden en zo. En dan zocht ik eigenlijk altijd een hoofdberoep die mij eigenlijk de mogelijkheid gaf om mijn bijberoep gewoon te kunnen uitoefenen. En dan kwam ik eigenlijk in de fitness terecht. En daar hadden ze mij eigenlijk gevraagd van, je hebt geen LO gedaan. Wat kun jij ons eigenlijk bieden dat iemand anders niet kan? En ik zei van, ik kan wel groepslessen geven, zeg maar. En zou je Pilates kunnen geven? En ik, ik kan Pilates geven. Nooit Pilates gegeven, alleen maar Pilates gevolgd. Ik dacht van, kom aan, let's go. Dat kan alleen als je les kunt geven. Ik kon ondertussen al aan alle leeftijden les geven. Ik dacht, dat kan nu allemaal niet zo moeilijk zijn als je daar gewoon je gedacht van maakt. En dan zo is dat eigenlijk gegroeid. En uiteraard zal die eerste Pilatesles niet zijn wat ze nu is. Ik heb eigenlijk op die manier eigenlijk mee gaan verdiepen. Een beetje in de omgekeerde richting eigenlijk. Gestart met het doseren. En dan eigenlijk meer en meer erin gegaan. En nu geef ik het op manier dat ik zelf leuk vind. Dat mensen leuk vinden. En ben ik een beetje verlost van mijn eerste idee van de Pilates.
Ja. En nu, als die Pilates even laten, we komen daar straks op terug. Maar we gaan eigenlijk gewoon gaan kijken naar beweging op zich. Dus je bent nu iemand die dagelijks bezig is met beweging. Je brengt mensen in beweging. Het is je job. Als je dan denkt aan het woord beweging, wat is dan voor jou het eerste die opkomt in jou?
Voor mij is beweging, en denk dat dan echt wel terugkomt vanuit het dansen, iets heel organisch. iets dat absoluut gekoppeld is met ademhaling. Iets dat meer te maken heeft met energie dan met kracht.
Ja.
En ja, beweging en echt wel de beweging dat we dagelijks nodig hebben. De kracht dat we dagelijks nodig hebben. Onze energielevel dat we dagelijks nodig hebben. Dus voor mij komt beweging wel zeker daaruit voort.
Ja. Je had een paar leuke anekdoten. Organisch, wat bedoel je daarmee, organisch? Mensen denken nu aan lever, maag, ze denken aan de organen. Maar het is dat niet, hè, waarschijnlijk?
Nee, organisch is natuurlijk. Dus ja. een niet geforceerde beweging doen. Iets dat uit jezelf komt. Eigenlijk als je denkt aan hoe dat kinderen bewegen organisch. Ja. Kinderen gaan nog voordat ze geleerd hebben om een bepaald pasje te doen van rechts naar links of van voor naar achter, gaan zij eigenlijk gewoon alles de vrije loop laten gaan. Dus ja. Daarover gaat het in feite ook. Zelf als je denkt aan je dagelijkse beweging, zijn bewegingen die niet geanceneerd zijn. Zijn beweging, stappen, wandelen, op en neer bewegen, een gordel aan doen. Dat zijn allemaal dingen dat je gewoon uit jezelf doet, die in automatisme geworden zijn.
Ja. Leuk. En als je dan de beweging de dag van vandaag ziet, en je gaat bijvoorbeeld naar ons vroeger, hoe wij waren als bewegers, is er daar denk je een evolutie in gekomen? Hoe onze ouders waren, hoe men vroeger bewoog en hoe men misschien nu niet meer beweegt? Wat is jouw visie op die evolutie van beweging?
Ja, ik denk absoluut dat er daar een verschil in zit. Jammer genoeg zitten we gewoon in een heel andere maatschappij van waaruit dat het werken op computer een beetje de standaard geworden is. Hé. Ervoor, vroeger, als je terugdenkt dat de mensen in hun eigen moestuin ook bezig waren, dat dat een deel was van hun beweging iedere dag, dat de auto niet vanzelfsprekend was, dat mensen zich verplaatsten met de fiets of de voet. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen dat we weten die zo zijn gaan evolueren en die een enorme impact hebben op onze dagelijkse beweging. Maar jammer genoeg kunnen we daar moeilijk onderuit. Het is gemakkelijk voor mij om te zeggen van ja, je moet meer dit of je zou meer dat. Maar ja, ik weet ook wat dat is, hé, om van A naar B, naar C, naar D te rijden op één woensdagnamiddag. Je kunt ook gewoon niet iedereen woont in de stad, niet iedereen werkt op 2 kilometer van zijn huis. Dus dat zijn natuurlijk dingen. Nu moeten wij eigenlijk echt wel heel bewust aan die beweging denken of aan dat sport denken, terwijl dat gewoon vroeger had gewoon genoeg beweging er. Ja, er zijn natuurlijk nog altijd mensen. Nee? Als ik denk aan mijn poetsvrouw ook. Ja, ze moest zij 's avonds niet nog een keer gaan sporten. Ze is al heel de dag bezig. Ja. Dus uiteraard zijn er nog altijd mensen die heel veel beweging hebben. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die een groot tekort hebben aan...
En dat het ook voor sommige mensen een afspraak wordt om te bewegen, dat is een beetje hetgeen waar ik dan soms aan denk. Mensen moeten echt in hun agenda gaan plaatsen om te bewegen. Terwijl als ik nu thuis kom, een van de eerste dingen die ik meestal doe als ik thuis kom, is ik neem mijn hond en ik ga wandelen. Ja, dat is, maar voor sommige mensen is ook dat niet inplanbaar en het moet allemaal ingepland worden. En waar het vroeger minder stroef liep, wat dan bij bijvoorbeeld als ze bij u komen... Is dat een afspraak en moeten ze echt die afspraak nakomen om dan eens een uurtje te bewegen? Dus En als we dan, je haalde daar aan van de mensen zitten ook wel iets meer. Hoe sta jij tegenover die iets meer zittende maatschappij dat we geworden zijn?
Het is jammer natuurlijk, hè, dat er... dat er zo weinig ruimte is voor mensen om buiten te kunnen. En dat je verplicht wordt, hé, om je 8 uur achter die pc te doen. ja, hoe sta ik daar tegenover? Dat is ook iets dat ik van mezelf ontdekt heb. Ik kom er knetterhek van. Ik kan zelf met moeite een uur zitten. Ik heb het ook wel lastig als ik weet dat mijn kinderen eigenlijk nu bij de start van het eerste leerjaar eigenlijk al, ja, boom, het is gedaan met rondlopen en op hun knieën en handen in de klas te spelen of in hurk zitten, te zitten of in kleermaker zitten. Nee, ja, het is nu op die stoel, gemiddeld 6 uur per dag. Ja, ik vind het eigenlijk wel, ik vind het een beetje een trieste idee. Ja. Waardoor dat ik nu al probeer zoveel mogelijk te focussen ook, dat er meer is dan enkel maar de klas. Maar het is eigenlijk nu al bij de kinderen het idee van, ja, ze moeten bewegen. Ze gaan moeten in actie schieten. In het weekend ook van, hebben ze niet te veel neergezeten? We moeten er weer mee naar buiten. Ze moeten fietsen, ze moeten dit, ze moeten dat. Dus ja, het is ook wel soms van ja, je moet er ook wel achter zitten. Want anders besef je van, oké, ja, we zitten hier al heel de tijd neer. Natuurlijk, er zijn natuurlijk verschillende manieren om te zitten. Ondertussen kennen we allemaal ook wel een beetje die ergonomie van niet alleen die een goede bureaustoel, maar ook uw spieren gebruiken om een heel actieve zithouding aan te nemen. Kun je dat lang volhouden? Nee. Je kunt niet 8 uur op een dag denken aan je bekkenbodemspieren en aan je buikspieren en je schouderbladen naar elkaar brengen om een actieve zithouding te hebben. Maar het is wel belangrijk, hè, want als je weet, als je zit, dat je buikspieren en je zitvlak en zo niet gebruikt en je zit zo lang op één dag in je auto of op een stoel, ja, dan denk ik dat we, ja, er zijn nu al wat problemen in nek en schouders en zo, maar er gaan zeker nog meer dingen naar boven komen.
Vanuit jouw expertise dan, vanuit jouw tak van de sport, van jouw expertise, wat zijn dan tips die je bijvoorbeeld kan geven aan mensen die veel zitten, die nu zitten te luisteren en denken van, ja, shit, morgen heeft ze lijk, ja, ik zit inderdaad zo, ja, ik span mijn poep niet aan, ja, mijn buikspieren niet aangespannen, ja, heel een dag. Welke tips zou jij dat kunnen geven? Hoe 3 houden of 2 houden tips dat je zegt van aan de mensen, probeer dit te counteren als counter te doen tegen het zitten.
Ja, ik vind het een hele moeilijke. Een terechte vraag, maar een heel moeilijke vraag. Ik denk dat de standaardzaken zijn iedereen kent de Apple Watch en de Apple Watch die zegt tegen je van, kom aan, het is tijd om recht te staan. En ja, het zijn kleine dingen, maar inderdaad, ze zijn er niet voor niets. Ik geloof er ook wel in. Als je boven zit ook, dat je waterfles beneden laat en ervoor zorgt dat je zo 8 keer achter een glas water moet gaan. Op een dag zo, ja, die kleine dingen. Maar ook, ja, meer dan al die kleine dingen ook proberen om dan inderdaad die middagpauze. Of je weet dat je niet kunt concentreren gedurende 8 uur. Dus maak tijd om een keer naar buiten te gaan.
Ja.
Of geen weer, als je erop gekleed bent, als je voorzien bent. Zorg dat je iets gepland hebt. Bij mij is dat ook op dit moment iets dat ik ook al meer moet over nadenken, omdat ik ook wel redelijk veel werk heb op de PC. Dat ik denk van, oké, ik moet nog een boodschap doen. Ja, oké, ik ga dat dan te voet doen. Of ja, ik ga dan zorgen dat met mijn fiets van A naar B ga. En dan ga ik dat dan koppelen aan dat of aan dat. Dus ik moet er echt wel bewust mee bezig zijn. Als ik inderdaad er te laat aan denk, dan spring ik in mijn auto en dan ga ik heel snel. Maar als je gewoon een heel klein beetje extra tijd gemaakt hebt, en dat gaat over 10 minuten, dat gaat over 15 minuten, dan kun je er wel iets van maken van dat moment. Dus ik denk dat dat wel een heel belangrijke tip is. En dan kom je een beetje terug op wat je daarnet ook gezegd hebt. Van, ja, je moet het gewoon inplannen. Hè? En dat is in het begin van de dag kijken van, oké, wat moet er gebeuren? En waar kan ik een aantal dingen er laten insluipen? Zodanig dat ik toch een paar stappen gezet heb.
Ja.
En de 10.000 stappen per dag, dat is dat is pittig. Voor iemand die echt een bureaujob heeft, denk ik dat dat heel moeilijk is om daar aan te geraken. Maar ik denk dat je dan gewoon een persoonlijk doel moet opstellen van... Je moet daar niet plotseling naar 10.000 stappen gaan als je er op een dag 2.000 had. Ja. Dus je doelstelling moet altijd iets zijn dat toch haalbaar is volgens het leven dat jij hebt.
Ja. En niet bang zijn om s'avonds laat nog eens... Nu, zeker niet met dat mooie weer. Om s'avonds laat nog eens uit je zetel te komen en een wandelingskar te gaan doen. Dat is ook altijd wel iets... dat ik tof vind, zeker om een avond af te sluiten. Next. Je vertelde daarnet over je twee kindjes. Nu, je bent overlaatst, ik weet niet of dat het juiste woord is om te zeggen, maar bevallen van ook een derde kindje. Ja. Je bent niet bevallen van een kindje weliswaar, maar je hebt wel een derde kindje op de wereld gebracht. Dat is Flow. Flow is jouw eigen studio. Na een lange tijd, denk ik, van de ene naar het andere te gaan, heb je eigenlijk je eigen stekje kunnen bemachtigen en opgebouwd. En dat is nog maar heel net, denk ik. Ja, nog niet zo heel lang. Vertel, wat is Flow? Wat mogen de mensen daar verwachten?
Flow is eigenlijk wel een totaal concept. Ja. Flow is niet alleen een studio... Een Pilates, yoga, hyrokinesis studio. Dus een plaats voor beweging, zowel in groepslessen als privé. Maar ook, er is ook een shop bij. En in die shop vind je eigenlijk zaken die, ik zeg het altijd, wat een yogi op en naast de mat nodig heeft. Maar je hoeft geen yogi te zijn natuurlijk om daar leuke dingen terug te vinden. Maar ja, het is denk ik ook wel heel persoonlijk wat dat je er allemaal kunt kopen. En ik vind dat ook wel belangrijk omdat ik alles ook wilde getest hebben. Ik wilde ook alles die in de shop te vinden is... Dat zaken zijn dat ik ook zelf gebruik, waar ik 100% achter sta. En dat gaat natuurlijk ook alleen maar groeien, die dingen, want er komt ook een webshop aan. Dus ja, er gaan nog heel veel dingen bij komen, maar zeker niet overhaast. Net ja. Omdat het zaken moeten zijn die passen. En die zaken, het moet allemaal kloppen. Dus het is eigenlijk dat totaalconcept dat ik wel wilde, dat je... niet alleen je lesje komt toen, hap, boom, terug naar buiten. Ja. Maar je blijft er een beetje rondhangen. Er is ook wat tijd tussen de lessen door. Vroeger was dat van 7 tot 8 lesgeven, van 8 tot 9 de volgende les. En dan werd het een kwartiertje ertussen. En nu zit er echt een half uur tussen. Ook omdat ik belangrijk vind om met de mensen te kunnen babbelen. Om een beetje een community op te bouwen en te voelen te hebben dat je zo één grote familie bent. Ja. En dat er ook wel ruimte is voor dat persoonlijk verhaal. En niet gewoon, ik ben persoon X, ik kom mijn les doen en ik ben weer weg. Ik wil iedereen zijn naam kennen. En liefst nog een heel klein beetje meer. Moet ik niet heel noten en toe kennen van iedereen. Maar het is wel leuk om als je mensen ziet bewegen in je les... ik kijk daar veel naar. Ik probeer altijd goed in te spelen op de mensen die in mijn les zitten. En dan is het ook wel leuk als je er zo nog een heel klein beetje achtergrondinformatie een keer bij hebt. Dat je weet van, het is juist dit of dat. Of mentaal speelt dat bij die persoon soms wel. En dat is natuurlijk, Pilates, yoga, hyrokinesis is het fysieke deel. Maar er is het mentale deel. En we weten ook allemaal... Dat je dagelijks... dat mentale is zoveel belangrijker. En dat heeft een grote invloed op hoe dat je functioneert die dag. Soms is het je dag, soms is het je dag niet. Soms heb je kracht, soms heb je geen kracht. En vaak komt het gewoon van boven eigenlijk. Dus ik wilde eigenlijk echt wel dat totaalconcept. En ook voor mezelf. Ik zeg het, in zodanig veel dingen geïnteresseerd. En zeker ook in voeding. En dat moest voor mij moest dat meer zijn dan enkel mijn lesje geven en terug weg.
Ja, ik denk dat dat ook wel de switch is die we nu vooral eigenlijk zien en die we nu vooral eigenlijk gaan meer en meer beginnen zien, is dat het eigenlijk inderdaad een totaal concept wordt. Hè. Een kinesist is niet meer een kinesist zonder dat er daar een personal trainer rondloopt, zonder dat er daar lessen worden gegeven, zonder dat er daar... We gaan dat meer en meer zien uit de grond stampen. En ik denk dat dat ook wel het beste is, want je haalt het heel mooi aan. En ik vind het ook mooi dat je dat zegt, dat je ook kijkt naar de mensen, hoe dat ze hun voelen. Niet enkel, je ziet niet de mensen als mensen die bij jou iets kopen en jij geeft hen iets, maar je gaat ook wel echt die mensen de volledige ding. Ah ja, ik eet niet zo graag mijn granola. Ik heb hier nog een goede granola staan. Boom, hup. En wat je morgens als ontbijt, moet ik dat en dat, kunt dat hier kopen. Niet dat je daar de mensen wel iets mee verkopen, maar je wilt hen gewoon helpen naar. En kopen ze dan de volgende keer niet meer, dat is waarschijnlijk ook bij jou niet zo erg. Maar ik vind het wel leuk dat je dat doet. Is dat ook iets waar je dan echt gaat op inspelen? Neem nu bijvoorbeeld, ik denk in een groepsles is dat misschien moeilijker, maar een 1-op-1, ga je dan ook inspelen bij die mensen als hij zegt van ja, ik heb een slechte dag of ik heb dat en dat en dat niet. Op je training, is dat dan ook iets waar je rekening mee houdt?
Ja, zeker, absoluut. Ik denk dat de eerste vraag is dat ik altijd stel van West, hoe voel je? Ja. En dat gaat dan niet over hoe is het met je hamstring en met je bicep. Ja. Dan is dat echt wel... dat is heel, heel, heel belangrijk. Ja. Omdat je dan ook wel merkt van... Ja, als mensen bijvoorbeeld zeggen van... Het is veel geweest en ik ben volledig...
Ja.
Ja, een beetje de pedaal kwijt. Het is heel heftig op het werk of privé of gelijk wat. Ja. Dan ga je toch je les daaraan aanpassen. Ga kijken, niet dan nog een keer de persoon zijn voor dan hardcore u af te matten, maar net telkens inspelen op van meer zaken loslaten. En dat kan ook heel fysiek zijn. Hè? Dat hoeft dan niet een meditatiesessie of zo te worden. Ja. Hè? Maar dat is wel... dat is absoluut iets waar dat ik rekening mee ga houden. Omdat je... hebt dat mentale. En dan af en toe zit er ook wel een keer dat mensen zeggen van... nek, schouder. Of ik heb daar iets gevoeld. Of ik ben gaan lopen en ik heb meer last aan mijn adductor. Dan hou daar uiteraard, nog meer of minder op werken. Dus het is eigenlijk dat holistische plaatje. Nee?
Ja.
De shop is dat ook een groot ding. Van, ja... Uiteindelijk start alles, alles, je hebt dat mentale en je hebt die beweging, maar dan start die hoe dat je voelt, start bij je voeding en bij de supplementen dat je wel of niet neemt. Dat is gewoon een totaal concept. Je kunt niet het ene loskoppelen van het andere. Je kunt niet met beweging alleen alles goed maken dat je met een slechte levensstijl bereikt hebt. Je moet op een bepaald moment en stilletjes aan die switch maken. Dat hoeft geen 360 graden te draaien, maar gewoon voelen van oké, alles hangt hier toch eigenlijk wel aan elkaar.
Ja. We zijn geen machines. We zijn mensen. Wat je allemaal... Ik heb ook eens gekeken op jou, wat je allemaal aanbiedt daar in Flow. Dat is Pilates, yoga. Hier in Kinesis wil ik straks nog eens op terugkomen. Pilates is natuurlijk iets waar je in gegroeid bent gedurende het ding. Maar yoga is nog niet zo heel lang. Je gaf waarschijnlijk wel al, of volgde waarschijnlijk, maar nog niet echt licensed to. Dat is nog maar sinds kort, dacht ik. Hè?
Ja, inderdaad. En het is eigenlijk weer een beetje hetzelfde verhaal zoals met de Pilates. Ik had dan drie jaar geleden de overstap gemaakt om volledig zelfstandig te worden. En dan was ik in een kinepraktijk hier in Waregem gestart. Mm-hmm. En ik wist ook wel, oké, ik heb iets anders te bieden dan de andere sportcoaches. En dat was dan ook de reden waarom dat ik een deel werd van het team. Maar eigenlijk ben ik daar ook gestart met de yoga vanuit mijn persoonlijke mijn persoonlijk, de lessen dat ik zelf genomen had en hoe dat ik mijn standpunt tegenover de yoga, wat dat ik er wilde uitnemen en weer teachen aan de mensen. En heel snel voelde ik van, ik wil me hierin verdiepen. Want het is toch wel iets anders dan Pilates. Je merkt ook wel, ja, die yoga, dat, er hangt daar iets rond. En ik moest weten wat dat was.
Vooraleer dat we doorgaan, Morgan, wil ik daar nog een keer even kort op ingaan. Ja. Want ik heb gisteren die vraag gekregen en ik kan er een beetje op antwoorden, maar ik wil toch zeker van u eens horen wat dat uw antwoord daarop is. Wat is het verschil, want ik kreeg veel die vraag, tussen, van mensen die er niets van kennen natuurlijk, van mensen die vragen tegen mij, wat is nu het verschil tussen Pilates en yoga?
Pilates is ontstaan vanuit een meer... Eigenlijk is Pilates ontstaan door een kine die oefeningen is gaan ontwikkelen destijds voor soldaten die terug op krachten eigenlijk moesten komen. Dus dat is eigenlijk een bewegingsvorm die ontstaan is. Uiteraard gekoppeld aan de ademhaling en zo. Maar als de yoga is geschiedenis. Yoga is iets dat al jaren, honderden jaren, er is niet in de vorm zoals wij het kennen. Eigenlijk in de vorm dat wij het kennen, denk ik dat we over 100 jaar of zo kunnen spreken. Ja. Maar de yoga is gestart vanuit de meditatie, is gestart vanuit gewoon zithoudingen. En dat is... Ja, dat is iets dat in, als je denkt aan boeddhisme, monniken enzovoort enzoverder, dan weet je van, Indië, dat moet inderdaad wel al lang geleden zijn. Dus dat maakt het, net iets dieper, hè, dan een gewone bewegingsvorm dat je uitoefent om je lichaam te versterken. Heb je heel die geschiedenis, heb je heel die... die filosofie die erbij hoort, de manier van leven. Als je echt gelijk een yogi door het leven wil gaan, is dat met respect voor je medemensen, is dat eigenlijk bijna, like dat je zou zeggen, dat zijn mijn normen en waarden dat ik uit het christendom of zo gehaald heb. Zou je kunnen gewoon, ik ben een yogi en ik leef en eet en beweeg zoals een yogi. Dus dat maakt het veel dieper en veel... Ja, veel specialer dan de Pilates.
Ja. En bewegingswise, is er daar ook een verschil in? Of?
Ja, je kunt eigenlijk niet met elkaar... dat past precies wel bij elkaar. Ja, dat past perfect in de studio. En ik denk ook dat er veel mensen zijn die Pilates, die dan yoga ook wel gaan leuk vinden en zo. Maar het is padel en tennis. Je hebt de raket vast, staat op een plein, misschien met 2, misschien met 4, maar het is heel wat anders. Ja. Dus je kunt de sfeer misschien een beetje met elkaar vergelijken, nou, hoewel dat de Pilates voor mij is zo meer de workout. Denk meer aan een gestileerde BBB-les, waarin dat alles wel in de flow met elkaar... aan elkaar hangt, terwijl dat de asanas van de yoga zijn heel specifiek. Je hebt dat enkel maar in yoga. Je kunt dat, gaat dat in geen enkele andere les ga je dat vinden. En ja, dat maakt het toch wel anders. Er hangt zo'n heel ritueel rond bij de yoga. Het is niet voor niets dat we het hebben over de zonnegroet. En dat is gewoon ook zo. Je groet de zon als je je ochtendsessie doet, liefst op een lege maag bij zonsopgang. Dat is heel die sfeer die daar rondhangt. En hoeft dat, die sfeer? Nee, dat moet niet. Wil je dat niet doen, is dat dik oké. Je kunt ook perfect gewoon de beweging komen doen zonder het spirituele erbij te denken. Maar je voelt toch wel dat je, een keer dat je op die trip zit, dat je meer en meer en meer die diepgang wilt. En dat is wel leuk.
Ja. Voelde je voor jezelf ook dat dit wel iets was dat je nodig had om de mensen terug beter te kunnen helpen? Soms hebben soms de mensen op een bepaald moment in een lesgeefcarrière het gevoel dat ze even vastzitten. Was dat voor jou terug een nieuwe stap om het beter te kunnen helpen van mensen?
Ja, dat denk ik wel. Nu, ik had dus eerst de Pilates al een tijdje gedaan. Dan heb ik eerst de chirokinesis gedaan.
Ja.
Er waren al veel mensen die yoga deden en yoga volgden. En ik dacht van, ja nee, ik wil toch nog net iets anders leren.
Ja.
Dus dan heb ik eerst dat gedaan. En dan pas de yoga. Maar absoluut, je voelt ook als lesgever dat je moet bijscholen. En je wilt je verdiepen als persoon. Maar het belangrijkste van je job is om andere mensen nog beter te kunnen helpen. En ook op hun vragen te antwoorden. Het is hetzelfde, je zei dat daarnet ook, van ja, ik wist niet hoe dat moest zeggen. En bij mij was dat ook soms zo van, ja, voor wat is die beweging goed? Of voor wat is die beweging goed? En uiteindelijk, ja, je moet die anatomie onder de knie krijgen. Je moet weten waarover dat je het hebt. En dat kun je enkel door je bij te scholen.
Ja. En vooraleer dat je yoga hebt bijgeschoold, heb je dan eerst chirokinesis. Voor de mensen die denken van chirokinesis, what the hell is that? Enlighten us, please.
Ja, dat is gek dat iedereen altijd achterover valt bij die naam. Want uiteindelijk, kinesis is beweging.
Ja.
De chiro komt eigenlijk van chiros, van cirkel. Het gaat vooral over een altijd maar cirkelvormige beweging in je lichaam. Mm-hmm. Dat komt eigenlijk heel de tijd terug. Het is altijd heel moeilijk om dat soort zaken in woorden te omschrijven. Omdat je dan eigenlijk gewoon moet zeggen van, kom dat gewoon een keer volgen. Hij gaat volledig mee zijn. Maar het belangrijkste bij die les is eigenlijk dat we eigenlijk op een stoel starten. Denk ik, ja, je kunt eigenlijk bijna een heel lesuur ook daarmee vullen. Het ideale daarvan is wel dat je geen belasting hebt op voeten en knieën. Dus voor veel mensen is dat wel ideaal, zoals dat je bijvoorbeeld de stoel-yoga ook hebt. Dat zijn goede alternatieven, omdat je bij de yoga anders toch wel serieus je handen, je schouders,
klopt,
je polsen, je knieën... Ja. Die heb je toch wel hard nodig. Dus die stoelyoga is daar een beetje uit ontstaan. En de chirokinesis is eigenlijk ook ontstaan, hoor. Door iemand die op zoek gegaan is naar een manier om zijn lijf te versterken zonder die belasting te hebben. Het is vooral de organische, daar komen we weer bij het organische terug. Dus de natuurlijke beweging van de wervelkolom. Dus welke beweging doe jij dagelijks met je wervelkolom? En hoe kun je dat verbeteren? Hoe kun je die mobiliteit daarvan verbeteren? En hoe kun je die wervelkolom sterker maken?
Ja. Leuk. Bij flow zelf, als we nu teruggaan naar het flow-principe, sta je daar... Heb je een niche publiek of zeg je van ik sta open voor? En hoe zie je jezelf groeien in flow zelf?
Nee, denk dat ik iedereen en van alles in de studio binnenkrijg. Ja. Als in het niche een heel klein beetje moet denken, ja, is er natuurlijk wel een verschil tussen de groepslessen en de persoonlijke begeleiding. Ja. Nu, de persoonlijke begeleiding is niet alleen van, ik kan mezelf dit veroorloven, maar ook gewoon mensen die al alles geprobeerd hebben, die meer pijnstillers pakken dan nodig dan dat goed is voor u. En die plotseling ook wel beseffen van ja, als ik een keer de optelsom maak van alle dokters en alle specialisten en alle pillerie dat ik hier al aangekocht heb, moet ik misschien wel beginnen investeren in preventie. En uiteindelijk gaat het daarover van niet wachten... Tot dat te laat is voor in actie te schieten, maar eigenlijk te zorgen dat je gewoon proactief je lichaam de nodige zorg geeft. En dus dat heb ik wel. Ik heb wel mensen die echt wel het belang daarvan inzien. Vaak ook wel een beetje te laat, hé, natuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat we dat niet meer recht krijgen. Dus dat is zo meer de persoonlijke begeleiding. Ja. En de groepslessen, dat is allround. Maar toch merk je, ja, mijn les zit niet gevuld met twintigers. Mijn les zit niet gevuld met 18 tot 25. Mijn lessen zitten gevuld vanaf 30. En ouder tot 65, 68.
Ja.
Dus ja, je merkt wel dat er like, iets moet geweest zijn in je leven. En vaak is dat dan bij dames ja, de geboorte van een kind. Het veranderen van je lichaam. Het besef van, oei, oké, nu moet er daaraan gewerkt worden. Zo zaken dat je altijd als vanzelfsprekend genomen hebt, die dan plotseling niet meer zo vanzelfsprekend zijn. En dan op oudere leeftijd zeker mensen die zoiets hebben van, ja, ik moet ik hier wel nog kunnen mijn schoen toedoen, aan mijn voeten kunnen. Ik moet wel kunnen normale beweging doen, iedere dag. De trappen opgaan zonder mijn tong aan de grond te hebben. En ja, dat zijn dingen dat je natuurlijk met meer en meer maturiteit in je leven beseft. En dat zijn de mensen die bij Flow binnen staan.
Ja, het is ook wel leuk dat je dat aanhaalt, want het is ook wel een switch, vind ik, of zo aan zie ik dat toch, in ons leven en in de maatschappij, die is aan het komen van inderdaad, we gaan beter gaan zorgen. En de jongere leeftijden van vandaag hebben dat wel al iets meer, vind ik. Ze zijn iets meer bezig met gezond eten, ze zijn iets meer bezig met sport, ze zijn iets meer bezig met... Ja, natuurlijk, die social media heeft daar een grote invloed op en ze worden veelal... Maar vroeger was dat zo niet. En meestal inderdaad, zoals je zegt, de mensen leefden van... Hun eten en hun boerenkost en als ze het wat aan, gingen ze naar een dokter en die schreef dan pilletjes voor en achter een tijdje was dat dan toch niet gedaan, maar eigenlijk kwam al die ontsteking dat ze dan van hun voeding dat ze eten waar dat ze niet tegen kon en zo ja, was dat eigenlijk een cirkel die non-stop bleef draaien. Maar nu inderdaad, zoals je aanhaalt, zijn de mensen al iets bezig met meer preventief. Oei, ja, tomaten. Tomaten zijn er niet zo goed voor en tomaten zijn er niet zo goed voor mij en zo verder en zo voort. Is dat ook iets dat jij opmerkt of zeg je van, goh, niet echt?
Nee, jawel, zeker. Het is, ik denk dat we dan ook weer zo'n beetje terugkomen op het feit dat we zaken moeten gaan inplannen, hè? En dat er wel een sociale druk is ergens om je beweeg- en je sportmoment in te plannen. En ja, ik kan mij gewoon niet inbeelden dat ik een hele week niet zou gedaan hebben. Dat is voor mij is dat gewoon ondenkbaar. En eigenlijk, ja, enerzijds zou je kunnen zeggen van ja, het is sociale druk en hey, we moeten dit en we moeten dat en iedereen moet sportief zijn en iedereen moet kunnen 5 kilometer lopen en we moeten allemaal de 10 miles kunnen. En nee, dat is dan weer een beetje extreem. Maar anderzijds moet je denk ik wel, ook nu aan besef zijn, als je in je dertig, ja, je bent in de dertig, hebt, als vrouw krijg je 1, 2, 3 kinderen, dan moet je op je werk super hard presteren, dus dat is volledig volbak op dat werk bezig zijn, en dan plotseling gaat het te laat zijn. En plotseling ga je zoiets hebben van, oei, ik heb daar en daar en daar en daar en daar last van, terwijl dat je eigenlijk die zaken nu al moet aanpakken. Dus dat, ja, je kunt dat enerzijds bekijken als een beetje een sociaal druk, maar het is belangrijk dat je gewoon nu al beseft van, ik moet hier eigenlijk nu al aan beginnen, wil ik daar op latere leeftijd de vruchten van plukken. Dus, sommige mensen hebben die mindset wel hoor en snappen dat wel. Maar toch zou ik eerder durven zeggen dat de mensen altijd eigenlijk ja, bij mij terechtkomen zo net als er al iets geweest is. Of als ze toch wel merken van, als ik er nu niets aan doe, dan, dan ga ik die een trein missen. Dus ik hoop dat die jongere generatie sneller het belang daarvan inziet. En zeker van het mentale welzijn. Want ik denk dat dat wel een heel groot aspect is van flow ook. Dat je niet alleen komt voor te bewegen, maar dat je vooral komt om die mind stil te leggen. En als je jonger bent, ben je veel weerbaarder en heb je tonnen energie. Dus blijf je gaan. En wij in ons 30, in 2030, zijn ook aan het gaan. Maar ik kan echt persoonlijk ook zeggen dat er al heel veel momenten geweest zijn dat de kaars bijna uit was. Ja. Was niet van de yoga geweest, dan denk ik dat ik ook persoonlijk wel over een burn-out, fysiek en mentaal, kan spreken. Dus er is altijd iets nodig waardoor dat mensen even slecht zien en bij mij komen. Dus ik hoop dat dat gaat veranderen, maar ben al blij als het nut ervan inzien.
Ja. Je vertelde dat yoga jou op welke manier... Bracht yoga jou dan tot rust? Was dat op zo'n manier? Of was het meer van, het is even tijd voor mezelf? Of had je dat gevoel dat je geen tijd meer had voor jezelf? Dat je geleefd werd? Of was het meer van, ik heb even...
Ja, ik denk toch wel... Ik ga daar openlijk over spreken. En ik doe dat ook wel. Dat het moederschap... Ja, ik heb dat heel serieus onderschat. Ik heb wel twee Duracell-konijnen in mijn pot. Dus ik voel wel dat toch een manier was om terug... Ik denk vooral gewoon terug contact te maken met mezelf. Dus niet alleen het ordinaire idee van ik ga hier nu me-time en ik ga nu mijn matje uitrollen en alles aan de kaarsen branden en het is stil in huis en al. Nee, absoluut niet. Vaak lig ik op mijn mat, word ik 100 keer gestoord per sessie. Denk ik van, ik wil dat duurke hier doen en lukt dat? Soms lukt dat niet en vaak is dat frustrerend. En dan denk ik iedere keer opnieuw, maar wat ben ik mee bezig? Maar gewoon het feit dat ik terug contact gemaakt heb met hoe dat ik mij voel. Mijn energielevel beter kan inschatten dagelijks. Ja. Letterlijk ook voelen van hoe voelt mijn lijf en waar zitten de spanningen. En welke kun je hier nu weg of op welke manier kan ik dat hier verbeteren. Dat heeft mij heel hard geholpen. En ook die mentale, niet letterlijk mentale rust vinden. Hoe kun je nu mentale rust vinden als je huis een zottekot is en dat je van nog 1000 dingen moet doen op een dag, is dat zo heel kort door de bocht om te zeggen van ik heb hier nu mijn mentale rust gevonden op mijn matje. Ja. Maar wel gewoon als het een keer niet rustig is, van dat ook gewoon, weet wat, het is oké.
En beter te kunnen plaatsen.
Het is nu dit en ik moet nu veel dat. Maar dat gewoon even bij stil te staan. En dat te kunnen, dat je bij je psycholoog, bij manier van spreken, de zaken gaan uitspreken, de zaken gaan benoemen. Ja. Heb ik zo wel het gevoel dat je dat doet op je mat. Je doet dat op je mat voor je mind, voor je soul, voor je body. En dat is het vooral, vind ik, de kracht van de yoga.
Ja. Ja, dat is een krachtige boodschap die meegeeft. De mensen zoeken het soms altijd iets te ver, maar soms kan het gewoon in de kleine dingen gevonden worden. Voor jou was dat jouw yoga, voor andere mensen kan dat iets anders zijn. Ik denk ook dat het vooral nodig is dat je op dat moment een verstrooiing nodig hebt in je flow en dat je dan daar iets meer kan op focussen. Nu, met flow zelf, wat zijn dingen die je in de toekomst zou willen doen, Marjan? Hoe, als je jouw perfecte flow-versie mag beschrijven? Hoe zou die er dan uitzien?
Flow vind ik in zijn concept vind ik nu heel krachtig, heel goed eigenlijk. Ja. Wat zou er daar in de toekomst bij mogen? Dat zijn nog eventuele lesgevers. Mm. Maar ik ben daar ook zelf heel kieskeurig in, laat me zo zeggen. Dus ja, ik zou wel leuk vinden om mijn team te versterken met mensen... en ja, richting in de yoga of in andere bewegingsvormen dat ik zelf niet echt onder de knie heb of waarvan dat ik ook weet dat andere mensen het beter kunnen geven dan ik. Dus dat wil ik zeker. Nu is dat met de kinderyoga al zo. Ik heb iemand onder de arm genomen die daar gewoon voor gemaakt is. Ik ben op dit moment in mijn leven... totaal niet in die positie om kinderyoga te geven. Ik word er heel nerveus van nog meer kinderen. Dus ik laat de kinderyoga eventjes voor wat het is. Ik vind dat belangrijk. Iedereen heeft zijn expertise, iedereen heeft zijn kennis. En je moet ook niet beweren dat je alles kunt en alles kunt geven. Dus liever dan andere mensen onder de arm nemen. Dus ik wil daarin ook zo meer in de yin-yoga. Ik wil die cursus ook zelf ook doen. Dat is zo meer de restorative yoga. Dat is meer de relaxatie en houding. En een hele periode aanhouden. En echt proberen in die rust te komen. Dus ik wil die cursus ook zelf geven. Maar ik ben zelf veel te nerveus en veel te dynamisch om doorheen een rustige les te kunnen praten gedurende een uur. Dus dat moet een beetje bij je persoonlijkheid ook passen. Dus dat is een deel van flow. En dan voor mijn persoonlijk aandeel daarin zou ik wel graag willen zo de zwangerschapsyoga, pre-postnatale, daarin verdiepen. Voor de hyrokinesis wil ik ook nog sowieso een extra opleiding doen. Dat staat op het programma voor in het voorjaar. En dan wil ik ook met flow heel graag een retreat doen. Dus ik zou graag naar het buitenland toch liefst een yoga-reis willen organiseren. Met gezonde voeding, met alles erop en eraan. Met de sublessen. Je ziet het al iets meer passeren, uiteraard. Maar in die yoga-retreat is denk ik dat ook wel belangrijk is als je bijvoorbeeld kunt meegaan met een studio waarin dat je aangesloten bent of je kent een aantal mensen die daar les volgen. Ja, want je kunt... ik heb er zelf ook al super vaak naar gezocht. Maar voor mij persoonlijk moet het dan op een bepaald yoga-niveau ook zijn. Ja. Dat het mezelf een uitdaging heeft. En dat heb ik nog niet gevonden. Ik ga natuurlijk niet zomaar met gelijk welke yoga-vakantie meegaan. En op een mooie locatie 56 zonnegroeten doen als ochtendactiviteit. Dat is dan ook niet helemaal mijn ding. Dus het is wel belangrijk dat je daar dan ook wel in de juiste match vindt met de lesgever, met de voeding ook. Zo van, oké, wat gaan ze daar serveren? Dat het zo net een meerwaarde is. Dus dat is ook wel iets dat hopelijk nog in 2022 op het programma.
Top, dat zijn allemaal heel mooie vooruitzichten. Denk dat je er nog maar een paar genoemd hebt van je lijstje, want ik denk dat je nog wel zou kunnen blijven aan.
Nee, van niet. Dat is de belangrijkste.
Ja. Goed, we zijn bijna op het einde van de podcast. En mijn podcast, ik denk dat je zelf ook wel al enkele keren geluisterd hebt naar enkele van je favorieten daartussen. Eindig ik altijd met mijn bullet questions. Ook voor jou heb ik er vandaag. Je kent er misschien wel al een paar, maar dat vind ik ook niet altijd erg, want dan kan je al een beetje voorbereiden op wat de vragen zijn. De eerste die ik meestal... Ik ga direct beginnen met de deftige vragen. De eerste die ik meestal vraag aan de mensen, als je denkt aan het woord succesvol, wie is dan de eerste persoon die jou te binnen schiet?
Oei.
De stilte.
De stilte, inderdaad. Succesvol. Ik denk nu eventjes aan mijn twee yoga teachers van mijn yoga training. Yep. Recent, Carling Harps en Patrick Beach. Twee, een koppel uit Seattle. Ja. In Amerika, die normaal gezien de wereld rondreisden om les te geven, om hun yoga-stijl, awakening yoga, te verkondigen. Maar wat vind ik eigenlijk zo succesvol aan hen is... nu natuurlijk, ik ken ze niet persoonlijk. Ik heb ze digitaal vooral leren kennen. Ik leer ze ook nog altijd kennen via hun Instagram. Maar echt wel... ik denk ook wel dat ik het echt mag geloven. Super toffe, gewone mensen. Met een duidelijke visie. Alle twee ouders. Alles aan het combineren met elkaar. Maar zodanig gepassioneerd door hetgeen dat ze doen, maar ook echt wel down to earth. Dus niet de yogi van ik ben aan het rondreizen en ik leef met mijn rugzak en we zien wel. Nee, mensen die een duidelijk plan hebben en uiteindelijk is het lesgeven werk geworden. En voor mij is dat zijn dat nu echt wel zo'n beetje de mensen, gewone mensen, want succesvol is. Succesvol is niet geld of carrière. Nee. Of eigenlijk is succesvol meer voor mij van een goede partner zijn, een goede moeder of vader zijn. En iets doen dat iemand anders misschien niet zo super in is. En waar dat jij dan wel net het verschil kunt maken. Ja. En voor mij is dat succesvol.
Ja, mooi. Welk boek of documentaire en zie jij als een gift voor iedereen?
Ook weer, ja. Dat is wel redelijk recent door mijn yoga-opleiding natuurlijk. Ja. Maar voor mij toch wel een boek. Ik vind het altijd vrij moeilijk om de titel te zeggen. Het is Untethered Soul. Denk ik. Ik heb het nu niet direct bij mij liggen. Het ligt hier beneden. Bij mij thuis. Het boek gaat... is in het Engels. Is vrij... Het is geen danceboek. Want als je veel yogaboeken leest, is het zodanig... Diep. Ja, dat is like psychologieboeken lezen. Ja, nee. Je weet niet meer na zin 1 wat dat zin 2 is en wat dat zin 1 was. Dus nee, het is echt een boek over jezelf en hoe dat je in het leven moet staan. Hoe dat je eigenlijk best zou kunnen of willen denken over ook de reacties dat je geeft in je leven. Over de reacties dat je geeft naar andere mensen. Dus ik ben er wel... meer en meer ook mee bezig met dat soort boeken over zelfontplooiing en zelfreflectie. Alles komt van ergens. Ja, al je reacties komen van ergens, je reacties op andere mensen. Dus op dit moment zijn dat wel zo mijn favoriete boeken.
Ja. Heb je ochtendrituelen? En zo ja, wat zijn ze? Dat zijn kinders... ochtendrituelen, nee.
In mijn ideale wereld was mijn ochtendritueel om mijn matje naast mijn bed uit te rollen en in mijn pyjama mijn ochtendles te doen. Ja. Ochtendrituelen... Dat is gewoon recht door zee... gewoon gaan, niet nadenken, veel roepen, mij heel veel opjagen en de tijd in de gaten houden. En sowieso koffie hoort erbij. En als ik dan meer tijd heb voor mezelf, is dat echt wel een goed ontbijt. Ik denk dat ik geen ene dag start, dat kan ook gerust een keer een shake zijn on the go of zo, maar ontbijt is... de perfecte start van de dag.
Ja, ja klopt. Ja. Vele mensen zitten nu een beetje in het principe, ja, ontbijt, geen ontbijt. Nu, als ik vroeg moet starten, ja, we kunnen daar uren over babbelen, maar we gaan dat niet doen. Als ik vroeg moet starten, neem ik liever geen ontbijt, omdat ik dan ook gewoon, als ik een ontbijt pak, wil ik er ook even gewoon van genieten. Nee, ik sta meestal wel redelijk vroeg op, maar sommige keren is het te vroeg dat ik moet starten. Dan heb ik nood aan mijn koffie en that's it. En kan ik dan mijn ontbijt om 10 uur of om 10:30 eten, dan kan ik er iets meer van genieten. Maar ik kan wel verstaan dat een goed ontbijt, dat wel leuk is. Ook al...
maar ik volg je daar wel in en dat probeer ik nu ook wel. Eigenlijk doe ik het zelf door. Ja. Als het snel moet gaan of staat een ochtendles op het programma, dan ontbijt ik ook pas erna. Mm-hmm. Maar inderdaad, ja, voor mij is zo... In de ideale wereld was mijn ontbijt... Ja, dat is ook echt wel een moment. En dat is ook iedere keer helemaal mooi gedresseerd. En ja. Alles klopt en allemaal vers fruit en zo. En als ik dat niet zo kan doen, dan neem ik ook geen. Of ja. dan moet het inderdaad maar een keer een snelle hap zijn. Ja. Maar ik ga niet ontbijten samen met mijn kinderen om mij dan nog meer op te jagen. Nee, dat doe ik niet.
Nee, zou inderdaad ook niet mogelijk zijn bij mij. Marjan, wat is het slechtste advies die jij vindt die wordt gegeven in jouw wereld? Als je eentje mag uitpikken.
Ja.
Wat is een minder goed advies die wordt gegeven dat jij denkt van...
Ja, ik moet gewoon altijd denken als je iets voelt of als er zoiets is dat mensen... Het eerste dat ze vragen, is aan een dokter geweest?
Ja.
Dat is voor mij... voor mij is dat eigenlijk de slechtste vraag dat je kunt stellen. En ja, ik merk dat bij zo'n oudere generatie is dat dan zo... Dat is zo lekker zo vanzelfsprekend. En pak je daar al iets voor? Of hij al een keer dat gedaan? Of... altijd zo die standaard, die dokter, dat je dan moet naartoe gaan. Terwijl dat er zoveel andere mogelijkheden zijn die veel specifieker gaan zijn. Ik ga veel sneller aan een osteopaat, sportkinesist denken. Iemand gelijk mij gewoon de beweging en het lesgeven. Dus bij mij zijn dat zo meer de gewoon in het algemeen niet de juiste adviezen. Tenzij dat je koorts hebt en dat er geen andere mogelijkheid meer is, dan ga je naar de dokter. Ja.
Koorts als trainers kunnen we nog altijd niet curen, dat is waar.
Nee, dat is waar.
En dan eigenlijk de tegenhanger van die vraag. Wat is iets waar jij vroeger van overtuigd was, waar je de laatste jaren toch op terugkomt? Voel u denken door de computer
voor
heen.
Voor mij... Het is een leerschool. Het is heel persoonlijk dat iets altijd perfect moet zijn om goed te zijn.
Ja.
En het is nog altijd zo. Het was met Flow ook zo. En ik denk dat iedereen die mij kent, die in de studio binnengekomen heeft, gezegd heeft van... Morgan, zonder dat tapijt of zonder dat bloempotje ging het ook goed geweest zijn. Ja, ik blijf hervallen in het feit dat zaken moeten bij mij perfect zijn voordat ze de deur uitgaan. En dat houdt mij ook vaak heel, heel hard tegen. Hè? Want als je een plan maakt bijvoorbeeld voor de toekomst, dan... Kom het er niet van, omdat het niet perfect is. Want ja, het kan natuurlijk ook nog niet perfect zijn. Het moet groeien. Ja. Dat is iets dat... Ja, ik moet dan maar blijven aan mezelf zeggen van... Weet wat, het is oké. Het is oké. Als het niet helemaal perfect is, is het nog oké.
Meestal bij jullie, die perfectionisten, is dan niet perfect... Voor ons nog altijd perfect, snap je? Dus dat is wel... Maar ik kan u wel volgen en ik heb daar ook een leuke quote over gelezen, denk ik, ergens. Wat perfectionism kills success. Dat ze wel zeggen van, ja, het mag niet altijd te perfect zijn. Maar het feit dat je het weet, vind ik al een grote stap natuurlijk.
Ja, het zorgt heel vaak voor, in mijn geval dan, voor uitstelgedrag.
Ja.
Omdat je weet van, ik heb het nog niet perfect onder de knie, of het ziet er nog niet perfect uit. Of, ja. En uiteindelijk is het met flow, ja, was het ook zo. En het is daarom dat er zijn er jaren over gegaan, over dat idee. Er zijn ja, ik heb niets overhaast of gedaan zonder erbij na te denken. Nee, alles was tot in de puntjes uitgedacht en alles moest kloppen. En als het niet zo was, dan ging het niet van de grond te komen zijn.
Ja. De laatste vraag. Heb je een live quote?
Mooi.
Ja, en nu gaan ze even een lijstje van life quotes erbij halen en eentje eruit kiezen.
Oh nee, ik heb geen life quotes. Ik ben gewoon een quote liefhebber. Ga je het antwoord moeten verschuldigd.
Maar wat vind jij als je zelf een life quote zou mogen schrijven? Wat zou er voor jou dan belangrijk zijn als onderwerp? Wat is voor jou in het leven heel belangrijk? En iets waar... Hoe zou jouw life quote daar rond draaien?
Ja, het zou toch denk ik wel iets te maken hebben met contact hebben met jezelf, uw eigenheid en ja, het niet willen zijn zoals iedereen en het niet in de rij willen lopen. Dus ja, het zou toch wel gaan over dat oké is om te zijn wie dat je bent, met uw positieve en uw negatieve, uw minder kanten. En daar oké mee te zijn. En ook wel te leren, want dat is ook wel iets dat we leren ook met ouderen worden. Leer je jezelf nog altijd kennen. En zeker als je ouder wordt, als je moeder of vader wordt. Oh my god, dan leer je jezelf helemaal kennen. En dan kom je er ook soms gewoon hek van, omdat je weet van, oei, ik ben zo iemand. Of ik ben, het is een spiegel, hè, dat voor je gehouden wordt. Ja. Maar ook in mijn quote zou er zeker ook wel staan dat oké is wie dat je bent. En dat je dat moet aanvaarden. En wat dat niet wil zeggen, dat je niet moet blijven groeien in de persoon dat je graag wilt zijn. Dus dat is toch wel iets dat ik wel belangrijk vind en zelf ook heel veel mee bezig ben.
Ja, super, super, super. Ik denk dat het wel leuk is om hiermee af te sluiten. We zijn ondertussen al, denk ik, ferm over ons uur. Maar hey, vandaag was flow heel belangrijk in ons gesprek, dus ik denk de flow was er. Dus ik heb hem gewoon genomen. En ik wil u nog zeker eens bedanken om te gast te zijn op de podcast en hier jouw verhaal eens te komen doen. Nu, mensen die zeggen van, Marjan, ik vind dat zo'n toffe. Ik wil weten hoe ik bij haar terecht kan, waar ik ze kan volgen. Jouw socials en dergelijke, zeg ze.
Mijn social is MorganVW op Instagram. En ik denk dat nog altijd het leukste medium is, omdat je dan ook meer insight krijgt in mijn stories, in mijn dagelijkse leven. En hoe dat ik het mama zijn combineer met een ondernemerschap ondertussen. En dan natuurlijk, ja, flow_Waregem is dan alles dat je moet weten over rijlen en zeilen van de studio of... als je graag nog een websiteje meepikt, is dat www.findyourflow.be.
Ja. Ik ga die allemaal proberen onderaan in de show notes te zetten, zodat de mensen deze kunnen gaan bezoeken. En eventueel, want ik dacht dat je ook daar kan inschrijven en dergelijke al voor sessies.
Ja.
Dus daar kan ze alle terugvinden. Nu, dankjewel. That was it.
Jij bedankt. Ja. Superleuk.
Goed. Super.